Ja, en dan gaan we het hebben over de voorstelling Samar, Gesprek in de Nacht. In opdracht van Theater Banul schreef Flora Kensanassar deze voorstelling. Het is de tweede toneeltekst van theaterregisseur en schrijver Flora Kensanassar. En ze onderzoekt eigenlijk het spanningsveld tussen realiteit en fictie. Althans, als we de promotekst moeten geloven. En hier bij mij in de studio aangeschoven zijn Flora en ook artistiek leider van Theater Banul, Bob Schwartzen. Welkom allebei, goedemiddag.
Dank u.
Dankjewel.
Ja, Flora, ik begin even bij jou, want je hebt het stuk bedacht en geschreven. Waar gaat dit over?
Ja, dit gaat dus. Ja, je hebt een hele mooie introductie gegeven. Dit gaat over twee mensen, Julia en Tom, die een miskraam hebben. Dus die verliezen hun kindje. En eigenlijk gaan ze daar allebei op een hele andere manier mee om. En Tom die gaat enorm verdwijnt helemaal in de gedichten van Vazalis. En zoekt daarin eigenlijk, zoekt zijn rouwproces en zijn weg daarin. En Julia die begint te schrijven. En die begint eigenlijk ook in gesprek te gaan met haar ongeboren kind. En zo volgen we haar helemaal in een dwaaltocht in de nacht. Naar herinneringen, naar fantasieën, naar dingen die ze had willen zeggen. En zo zien we eigenlijk twee mensen die langzaam in dat rouwproces elkaar toch op een beetje door die gedachtenwereld uit het oog verliezen.
Ja, het is best wel zware materie. Waarom wilde je dit stuk maken?
Oké. Het is eigenlijk begonnen met het gevoel van een zoektocht naar thuis. Ik ben afgelopen zomer naar Algerije gegaan. Het geboorteland van mijn vader. En daar voelde ik eigenlijk van, ik heb altijd het gevoel van, waar hoor ik nou helemaal? Daar of hier? En in mijn werk probeer ik ook altijd die zoektocht te laten zien van, wat doet het met mensen als je aan het zoeken bent van waar je thuis bent? En eigenlijk dat spanningsveld, dus hoe mensen omgaan met die zoektocht naar dat gevoel van een thuis, dat heb ik in dit werk heel erg naar boven gebracht. En het is zwaar, maar er zit ook een lichtheid in en een enorme liefde voor taal en de verbeelding. Dus het is ook zeker een wonderlijke reis waar je naar kijkt.
Ja. Je hebt dit geschreven in opdracht van Theater Banul. Ja, Bob, waarom wilde je dat dit stuk gemaakt en gespeeld ging worden? Waarom heb je Flora hiervoor gevraagd?
Omdat ik gechanteerd... Nee. nee, ja, kijk, Banul gaat over verhalen. En Banul is door het vele overleven, hè, zeker ook tijdens COVID en dergelijke, heel erg op zichzelf teruggeworpen geraakt. En dan kom je ook op een eiland terecht, waarin je alleen nog maar zelf aan het produceren bent. En nu zijn we weer in de situatie gekomen dat we ook jong talent kansen kunnen geven. Dus het gaat over nieuwe verhalen, maar dan heb je ook nieuwe vertellers nodig.
Ja, en dat is een manier om te zorgen dat je verhalen die anders niet de aandacht krijgen, toch gehoord kan laten worden.
Ja, en we hadden... Even kijken, twee seizoenen terug hadden wij een kleine festival. Samen met het Groot Midden-Oosten Platform. Over literatuur uit het Midden-Oosten. En niet de politiek uit het Midden-Oosten, maar de kunst en de mooie taal en de cultuur uit het Midden-Oosten. En toen zocht ik een paar regisseurs die ook een kleine proeven van een bewerking van een roman uit die wereld zouden kunnen doen. En toen heeft Flora daar via de opleiding toen nog, op de regieopleiding van de theateropleiding in Amsterdam, heeft zij meteen gereageerd. En toen heeft zij samen met Regine Vullink een hele persoonlijke voorstelling gemaakt. Eigenlijk een reactie ook bijna op The Shroudmaker van Ahmed Massoud. Over een lijkwademaakster in, jazeker, Gaza. Niet omdat dat toen speelde. Want eerst was de tekster en vervolgens ging dat spelen. Die ellende daar. Nou, en dat was zo bevallend. Ik dacht van, wacht eens even. Maar misschien moet ik zo'n vrouw een beetje binnenboord proberen te houden. En dus hebben we haar gelokt met het feit dat ze een eigen tekst mocht schrijven. Met begeleiding. Dus, ja. Manon Bartels, die natuurlijk al jarenlang bij ons dat kloppende hart is. Ik mag als gezicht van Bruno altijd met de eer strijken. Maar zij laat het eigenlijk leven. Zij pompt het bloed rond in die tent. Die heeft Flora ook begeleid. En dan heeft als sparringpartner gediend om steeds weer nieuwe wegen of andere wegen of goede wegen of minder goede wegen te vinden om tot die tekst te komen.
Ja. Nou hebben vaste luisteraars van het programma misschien een soort déjà vu moment. Ik heb volgens mij deze twee mensen al een keer gehoord over deze voorstelling. Want de weg naar de première toe was niet zonder hobbels.
Nee. Nou, dat is natuurlijk ook de weerzijde van jonge maker en jonge schrijver zijn. Is dat je ook echt het vak aan het ontdekken bent. En dat je er soms ook achter komt. Ik had dus in de zomer had ik een tekst geschreven. In het najaar zijn we die op de planken gaan onderzoeken. En kwamen we er toch achter. Ja, dit is zo literair. Dit is zo prozaïs. Dit is zo moeilijk om dit helemaal te vertalen naar toneel. Daar miste gewoon echt nog elementen. En aan de hand van alles wat ik toen heb gezien, ben ik teruggegaan naar de schrijftafel. En heb ik, ben ik in gesprek gegaan met Manon en met Bob. En met acteurs. En echt gaan kijken van, oké, wat kan ik dan pakken van dat onderzoek? En heb ik echt wel een nieuwe voorstelling.
Ja, want dat was op het moment Zeker. Dat de première eigenlijk al gepland was. En die hebben jullie toen afgeblazen dus eigenlijk een soort van terug naar de tekentafel te gaan. Is echt inderdaad heel veel veranderd aan het stuk sindsdien? Is het nog herkenbaar?
De tekst is totaal anders. De inhoud is hetzelfde. Alleen merk ik heb gewoon veel meer gedacht. Wat zijn elementen? Weet je, ik heb het gewoon heel erg opgeschoond. Maar de tekst is niet identiek. Nee, echt totaal anders.
Want wat jullie toen vertelden was dat een van de plannen was. Ik weet niet of dat uiteindelijk gebeurd is. Maar dat jullie ook echt een soort openbare lezingen gingen houden. Dus met publiek, maar wel de tekst om te kijken wat er gebeurt. Hoe ging dat? Hoe was dat?
Ja, dat hebben we gedaan. Ik heb dus samen met Bob Ott hebben we die teksten gelezen. Bob Ott, de acteur. En nou, dat was waanzinnig. Mensen hebben ook teruggegeven wat een prachtige vorm om hier met een wijntje in de avond naar die teksten te luisteren. En dan daarna de mogelijkheid te hebben om een invloed te hebben op een creatief proces. Dat is natuurlijk geweldig. En daar zijn hele mooie gesprekken uitgekomen. Ik heb natuurlijk alles neergepend en toen ook wel weer een hoop vergeten. Maar het is wel gewoon het idee van een publiek wat meemaakt. En dat je dat verwerkt en weer doorgaat. Die ruimte vond ik waanzinnig. Inspirerend.
En kun je iets vertellen, wat voor inzichten heb je dan opgedaan tijdens dat soort openbare try-outs?
Nou, dat de mensen heel veel meerwaarde hechten aan twee personages. Dus je zou het kunnen zien als de monoloog van Julia waar Tom een bijrol in heeft. Maar er werd echt gezegd, nee, die rol is zo belangrijk. En hij biedt een contrast en hij moet erin. En dat was ook nog een twijfel. En dat heb ik toen wel echt, ik heb ze echt gelijkwaardig gemaakt.
Want dat was in de originele versie niet zo?
Nee, toen was Tom meer een bijrol. Ja. En nu zijn ze echt, zeg maar, heeft hij ook een hele prachtige monoloog. En gaat het echt over die twee mensen die aan het zoeken zijn. En niet zij en hij als een schim.
Ja, dus nadat jullie vorige keer bij mij in de uitzending waren geweest, dachten jullie, Tom, daar moet een grotere rol voor.
Ja.
Dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
Ja.
Ben je nu tevreden met het eindproduct eigenlijk?
Ik ben heel erg tevreden. Dus het wordt gespeeld door May Hollerman en Bob Ott. Het is een heel onderzoekend proces geweest. Maar we zijn nu echt op een punt dat ik echt denk, wauw, die tekst en de regie en het beeld en alles komt samen. En het is wonderlijk. En ik zit nu nog in het repetitieproces. Ik ben er even uitgehold. Zij zijn nog bezig nu. Dus ik hol dadelijk weer terug. Maar het is, ik ben heel tevreden. Ja.
Mooi. Bob ook tevreden?
Ik ben ook heel tevreden. Maar dit is precies waar het om gaat. Hè. Kijk, dat het vorige keer niet gehaald werd, tot op het laatste moment. Dat ik zei van, oké, dan gaan we het dus nu niet doen. Want mensen moeten zich veilig voelen. Maar dat kan dus ook gebeuren. Want dat is nou juist wat de ruimte die wij willen bieden als Branol, ook aan jonge makers. Dan moet je dus ook op je bek kunnen gaan. Dan moet je de veiligheid hebben om fouten te maken. En natuurlijk, uiteindelijk moet je ook de verantwoordelijkheid voelen. Want je bent een maker voor het toneel, voor het publiek. En daar leef je van. Natuurlijk moet je de verantwoordelijkheid op een gegeven moment, of moet je voelen dat gevoel hebben van ik moet nu een productie maken en uiteindelijk moeten daar mensen naartoe komen en die betalen daarvoor. En dan is het toch wel prettig dat de mensen op zijn minst een idee hebben waar ze naar zitten te kijken, zou ik maar zeggen. Maar de ruimte voor dat onderzoek moet er zijn.
Ja, en dat is waarom niet de kans gegeven is.
Ja, precies. En ons publiek, weet je, de jonge makers zijn een tijdje weg geweest. Hè? Maar ik weet ook uit het verleden dat, ik zat het net nog te vertellen tegen Flora. Tijdens marketingonderzoeken, enquêtes, bleek dat de voorstellingen waarin Bob Schwartzen zat met een 8,4 werden beoordeeld. Dus dat is nou hartstikke goed. En toen zag ik vervolgens dat de voorstellingen van de jonge makers, waar iedereen kritiek op had. Nou, een beetje met die tekst, hè, ook bij ingewikkeld. Dat mensen zo aan het praten waren, die werden met een 9,4 beoordeeld. Waarom? Omdat de mensen het zo fantastisch vinden om die ontwikkeling mee te maken. Zoals wij ook ooit 20, 25 jaar geleden onze eerste voorstelling daar hebben gespeeld. En ons publiek ons ook is blijven volgen.
Ja, dat vinden mensen dus ook gewoon belangrijk om ruimte voor te geven. Ja. Flora, die titel, wat betekent het eigenlijk, Samar, gesprek in de nacht?
Ja, Samar is een Arabisch woord. En het is een naam, eigenlijk een Arabische naam. En het betekent... het is even een uiteenzetting die ik ga doen.
Okay, maar
het betekent eigenlijk een ontmoeting met iemand in de nacht. En dat is dus een gesprek in de nacht wat je hebt, waarbij je de tijd vergeet. Dus het is eigenlijk de duiding van de relatie met iemand in de nacht. Dat een gesprek, dat zo fijn is of zo. Dat je zo elkaar... Het gaat echt over de ontmoeting tussen twee mensen die in de nacht plaatsvindt en dat je de tijd en de realiteit om je heen vergeet. En ik heb dus in Algerije een vrouw ontmoet en die zei dat ze Samar heette. En ik vond dat gewoon, ik dacht, nou, wat betekent dat? Toen ging ze dat in het Arabisch uitleggen. Nou, dat was veel mooier dan in het Nederlands. En toen ging mijn vader dat vertalen en toen wist ik, dit wordt de titel.
Ja, want moet ik me dan voorstellen dat je dus inderdaad iemand in de nacht in een café ontmoet of zo, waar je ineens in gesprek komt en ineens is het 8:00 en fluiten de vogeltjes. Dat?
Ja, alleen dan de metafoor.
Ja. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat gevoel in ieder geval, dat je jezelf helemaal in zo'n gesprek...
Ja, opgezogen bent in een gesprek.
Kan verliezen. Ja. Nou, we hebben het net al eventjes over het maakproces gehad. En hoe dat door verschillende fases heen is gegaan. Je zei net, je komt net uit de repetitie gerend. Vrijdag is de première. Ja, hoe is het stuk al helemaal af? Of zijn jullie echt nog dingen aan het fine-tunen, zeg maar?
Ja, ik vind het heel belangrijk om door te werken. En ook echt per doorloop te zien van... waar kunnen we nog meer verdiepen? Of hoe kan er in mise-en-scène nog iets? Of wat gaat het... hoe kunnen we echt de diepte in van deze tekst? En ja, ik ben dus gewoon nog aan het werk met de acteurs. En zij zijn nu ook nog aan het sleutelen. Dus we proberen echt het stuk in beweging te laten. Ik wil dingen ook niet te veel vastzetten, maar juist... de omstandigheden creëren om het stuk elke dag weer opnieuw te ontdekken.
Ja. Bob, is daar normaal gesproken voldoende ruimte in bij toneelstukken? Want nee. Ik heb toch het idee dat is je 2, 3, 2 jaar oud en dan word je voor de leven gegooid.
Ja, dat is een wonderlijk systeem inderdaad. Zeker als het... als je in de vrije sector zit, hè, de Van den Ende producties en zo, je bent natuurlijk veel langere try-out periodes. Nou, jij zei zelf al een keer van, als het met cabaret is bijvoorbeeld, dan kan het een jaar duren of 2 jaar, hè, dat je helemaal gaat ontwikkelen. Dat komt ook omdat je daar natuurlijk ook je materiaal steeds verder gaat aanscherpen en ontwikkelen. En dat is bij toneel niet. En dat is zeker als je wat kleiner bent en je daar de financiële middelen niet voor hebt. Dus je hebt nu 2 try-outs en een première. Wat hier eigenlijk altijd wel speelt, wat mij betreft, en heel veel acteurs doen dat eigenlijk niet, en ik snap niet waarom, is... kijk, die voorstelling ontwikkelt zich natuurlijk gewoon door. Mm-hmm. Want iedere dag leer je weer iets. Ik kan me herinneren, dat vertelde ik laatst ook tegen Flora, volgens mij. Het was bij een groot gezelschap hier in de stad. Dat kunnen er 2 zijn waar ik heb gewerkt. Nationaal Toneel of de Appel.
Mensen kunnen gaan googlen.
Precies, kunnen gaan googlen. Maar was er op een gegeven moment een voorstelling en waren we niet tevreden over. Als acteur. Zelfs op sommige punten voelden we ons echt ongelukkig. En toen zei ik van, nou, dat was de première geweest. Nou, dan gaan we toch morgen repeteren. Ik zei, de voorstelling is af. Ik zei, hé? Nee, wat? Het is niet goed. Je voelt je niet goed bij. Waarom ga je dan niet verder? En die ruimte wil ik wel ook hier bieden. En dan wil ik ook deze makers toe aansporen om vooral ook door te blijven ontwikkelen. Niet dat je nog na die première hele dagen staat te repeteren, maar dat je iedere keer wel weer een stapje kunt nemen om de boel te verbeteren en verder aan te scherpen en te ontwikkelen.
En waar toets je dan op als acteur of als maker of als regisseur? Want bij cabaret, om die vergelijking te maken, is makkelijk. Als er niet gelachen wordt, denk je, nou, hier moet ik geloof nog even aan sleutelen aan dit stukje. Maar als het een stuk is wat een veel minder, waar niet een lach op hoort te komen of zo, hoe voel je dan? Dit is hem niet helemaal, ik raak ze kwijt of dit werkt niet.
Ja, dat is bij spelen natuurlijk. Ik ben natuurlijk acteur, hè, in de eerste plaats. En dat is altijd wel een wonderlijk principe inderdaad. Hè? Want je gaat niet op de lach, dus die is er niet. Je hoort wel mensen reageren natuurlijk. Hè? Je hoort mensen snurken. Je ziet mensen heen en weer schuiven.
Kuchen en zo ook.
Precies, kuchen. Je voelt wel wanneer een zaal echt met je mee is. Dus op het moment dat het zeker, juist in Brenoel, hè, waar de teksten vaak heel erg naar binnen gaan, heel intens worden, en dat die belevingswereld heel erg gaat meespelen, dan hoor je, op een gegeven moment gaat zo'n publiek ook meeademen. En dat, zoals je dat eigenlijk ook bij cabaret, hè, hebt. En het lachen en het reageren en de snelheid waarin ze reageren. Voel je dat eigenlijk ook wel op een gegeven moment als je staat te spelen? Los van het feit dat je natuurlijk zelf voelt, altijd voelt, wanneer je in het hier en nu bezig bent of voortdurend naast jezelf staat.
Ja, en of het nog ergens op slaat wat je aan het doen bent. Flora, heb jij een beeld in je hoofd van voor wie is dit stuk? Wie wil je het liefste dat er allemaal in de zaal zitten de komende tijd in Theater Branoel?
Ja, ik denk dat dit stuk wel echt is voor taalliefhebbers. Het is echt een ode sowieso aan taal, maar ook aan toneel. Dus ik heb ook echt de vorm toneel weer gewoon helemaal in zijn volle glorie neergezet. Dus het zijn mensen die willen dromen. De dromers onder ons die denken, ik ga een avond, wil ik eventjes in die fantasie, in die droom. Misschien wel, ja, het is eigenlijk voor iedereen die van taal en verbeelding houdt.
Ja, dat is ook mooi. Je zei net, het is best zwaar, hè? Die thematiek is ook zwaar. Als je dat je overkomt. Alleen door de manier, er zit een lichtheid in die tekst die Flora nu geschreven heeft. Een poëzie. Bijna, zonder dat je naar een gedichtje zit te luisteren. Maar het is een poëzie die het heel draaglijk maakt. En waar je echt door meegenomen wordt. En dat is wel een fijne ervaring, moet ik zeggen. Ja.
Het is je tweede theatertekst. Wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt van het maken en het schrijven en het uiteindelijk op de planken brengen van deze tekst?
Altijd met verwondering en frisheid blijven kijken. Dus nooit, ik heb dat zo bedacht. Maar ook, ik probeer altijd, weet je, als ik schrijf, zit ik helemaal in mijn schrijfwereld. En dan is het ook echt de kunst om dat los te laten, het op te pakken en als regisseur weer helemaal te kijken. En wat werkt er nu op toneel? Dus dat ook als een andere rol te beschouwen. En ik heb geleerd om toch wel ook het gesprek echt met de acteurs aan te gaan. Dus als iets niet werkt, dram niet door, maar ontdek het gewoon. Gewoon op de vloer, in het hier en nu. En laat het meer een totstandkoming van elementen dan ik heb dit zo bedacht. Dus ik ben in dit proces best open gaan staan voor meerdere stemmen. Maakte het soms ook complex. We hebben veel gepraat. En dat dan moet je ook weer de vertaling maken naar de vloer. En nu zitten we op een punt dat ik sneller zeg, oké, laten we het even proberen.
Ja. En Bob, voor jou als theaterveteraan, heb jij dingen van dit proces geleerd? Van Flora geleerd?
Ja, wat met name heel erg leuk is dat klinkt een beetje ouwe lullerig, maar er is zo weinig veranderd. Dus ik ben 32 jaar geleden ben ik van die toneelschool afgekomen. En ik zie eigenlijk nog steeds dezelfde processen plaatsvinden bij net afgestudeerde of jonge makers. Ze trappen ook nog steeds in dezelfde vallen. We gaan heel veel dingen bij je halen, weet je wel. Of dit werkt niet zo goed, merk ik als acteur. Weet je wat, dan ga ik ondertussen 500 dingen doen. Want dan valt het niet zo op. Ja. En dat is dan niet een bewust proces, maar een onbewuste keuze. En dat is dat is heel mooi om naar te kijken. En als ik in de zaal zit en ik zie een stel van die jonge gasten, dan heb ik bezig, echt kippenvel.
Ja.
En dus leren niet in de zin van, oh, nu heb ik iets nieuws geleerd. Dat niet, maar wel geleerd hoe prettig het is om ze te hebben.
Ja.
En niet alleen hun te laten groeien, maar Branoel daar ook door verder te laten groeien.
Ja, dat is natuurlijk mooi dat je op die manier ook die jonge makers daar extra in de spotlight kan zetten.
Ja, want ik wil op een gegeven moment gewoon zeggen, jongens, Bob, stap je naar achteren.
Precies. aanstaande vrijdag is het première. Komende dagen al try-outs. Nou, kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Theater Branoel. Veel plezier in ieder geval met op de planken brengen van deze tekst. Dank voor het hier naar de stuur komen. Flora Kenza Nasser en Bob Schwartzen. Heel erg bedankt.
Dankjewel.